Dit is de podcast van Marlies van der Hout. De podcast voor ambitieuze coaches die gruwelen van het woord praktijk je en alles willen. 100% jezelf zijn. Klanten waar je hart een huppeltje van maakt. Fun en vrijheid. Wil jij alles uit jezelf, je leven en je business halen? En schuw je een beetje confrontatie, no-nonsense en humor niet? Dan is deze podcast voor jou. Nu, 5 jaar geleden gaf ik een magazine uit waarin ik 10 kindercoaches had geïnterviewd over hun ondernemingsreis en wat ze daar op hun weg zo waren tegengekomen. En uiteraard ook met de vraag om tips te geven, adviezen aan andere coaches. Nou, het is nu 5 jaar geleden, dat was een super tof magazine, maar we zijn wel 5 jaar verder. En we hebben ons allemaal in die 5 jaar tijd enorm ontwikkeld. Sommige van de coaches die ik toen interviewde, werken nu niet meer als kindercoach. Er is zelfs ook iemand die niet meer als ondernemer werkt. En anderen die hebben een afslag genomen in een onderneming, hebben bijvoorbeeld een andere doelgroep gekozen of een volledig nieuw aanbod geformuleerd. En ik vond het gewoon tof om dus een paar van die vrouwen opnieuw te spreken en te vragen van, joh, als je nou kijkt naar de afgelopen 5 jaar, hoe gaat het dan nu met je? Wat is er gebeurd in die jaren? Hoe ben jij veranderd? Hoe is de markt veranderd? Nou, een aantal weken terug interviewde ik Danielle van den Burg van Praktijk Hartenwijs al. Super tof gesprek. En vandaag sprak ik met Elske Kolkman. Elske Kolkman, de eerste meisjescoach van Nederland. En inmiddels ook al een heleboel edities van haar meisjescoach specialisatie / opleiding verder. Ze doet prachtige dingen. Ik vond haar 5 jaar geleden al een toffe vrouw. En vandaag niet minder. Dus ga lekker luisteren naar het gesprek tussen Elske en mij. Ik denk dat het heel inspirerend voor je is. En mocht je daarna vragen hebben, je vindt Elske gewoon onder haar eigen naam, Elske Kolkman, op Instagram, online. En daarmee bedoel ik qua website. En ook in de show notes, zodat je, ja, mocht je nou bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in haar opleiding, kun je kijken wat zij jou wellicht nog meer te bieden heeft. Ik wens je heel veel luisterplezier en tot snel.
Bent in mijn Zoom-room.
Dank voor de uitnodiging.
Ja, graag gedaan. Want het is 5 jaar geleden dat we elkaar voor het laatst zo hebben gesproken. Ja. We hebben wel eens contact via Insta, via de DM. Ja. Maar dat we elkaar echt gesproken hebben, is 5 jaar geleden.
Ja. Voelt ergens ook niet zo.
Maar... Nee, hè? Grappig, ja. Hè? Maar toen sprak ik je, heb ik je geïnterviewd over jouw ondernemersreis. Ja. Jouw eerste jaren, dat waren toen jouw eerste 6 jaar, denk ik. Hè? Want je bent nu...
Ik ben in mijn 11e, ja. Ja, ik weet niet of we elkaar ook in deze fase... Want september is altijd mijn jubileum
moment. Ja, dus
je elf, er een beetje aan wanneer we...
Precies, nou, zeg dat je 5 jaar bezig was en er zijn nu weer 5 jaar overheen.
Ja.
En dat heb ik toen gebundeld in magazine. En ik vond het gewoon super tof om een paar mensen die ik toen heb geïnterviewd opnieuw te spreken. Om te kijken wat is er nou gebeurd in de afgelopen 5 jaar. Dus vandaar dat we hier zitten met elkaar.
Ja.
Ja, ik denk de hele wereld weet wie Elske Kolkman is. Maar misschien ook niet.
Nou, dat valt nog tegen hoor.
Stel je voor. Dus zou je je heel kort willen voorstellen om te beginnen, Elske?
Ja, nou, ik ben Elske Kolkman. Ik woon al zo lang als ik leef in Zeeuwens. Daar zit ik nu ook. Inmiddels al bijna 18 jaar samen met Sil. Trotse ouders van Laure van 6,5 en Nina van 4. En we hebben een hond. We wonen heel erg buitenaf. Zeeuwens kent ook niet iedereen, maar is in de Achterhoek. Mm-hmm. Bij Lichtenvoorde naast, waar de Zwarte Cross is. Dat kennen mensen vaak weer wel. En ik heb dus mijn 11e jaar mijn eigen praktijk. Daar hadden we het straks nog even over. Ben begonnen vanuit de reguliere hulpverlening, vanuit het algemeen maatschappelijk werk, schoolmaatschappelijk werk, gebiedsteams van de gemeente. En toen gemerkt, nou, als dit is wat hulpverlening is, daar heb ik toch wel een andere visie op. Dus ben toen eigenlijk met mijn eigen praktijk begonnen en heb de balans andersom gezet. En al heel snel, ik denk wel binnen een eerste jaar, merkte ik, ja, maar ik wil, nu ik zelf kan kiezen, me echt richten op meisjes, meiden en vrouwen. En zocht toen naar een term. Kwam toen op de term meisjescoach en bleek de eerste te zijn, gek genoeg. Er waren al wel meisjescoaches voor hockey en voetbalteams en zo, maar niet in de coachingbranche. En ben eigenlijk toen vooral met individuele coaching begonnen. En op een gegeven moment kreeg ik steeds vaker vragen van collega's. Van, goh, hoe werk je met die doelgroep? En ik loop hier en hier tegenaan en wil je eens meedenken? Nou ja, en van het een kwam het ander. En zo is de specialisatie tot meisjescoach ontstaan. En dat is de coachopleiding die ik komend jaar voor de 9e editie al in laat gaan. En ik collega-professionals dus meeneem in dit mooie vak.
Ja.
En ja, ik denk dat wij elkaar eigenlijk echt meer vanuit de kindercoachinghoek nog kenden.
Klopt.
Want ik heb naast reguliere hulpverlening dus kindercoaching, jongerencoaching, natuurcoaching nog gedaan. Ook bij Natasja, die hier ook heel bekend is. Ben daarna iets meer ook de therapiekant opgegaan. Want ik hou zelf ontzettend van blijven ontwikkelen en doorleren. Ja, dus dat is een beetje. Ik denk dat de meeste mensen mij daarvan kennen. Ik heb ook, want 5 jaar geleden, daar hadden we het net over, had ik ook nog de theekrantjes community. Ik denk dat als mensen nu pas in het werkveld stappen, dat het niet zo bekend is. Maar heb ik toch in een periode van, denk ik, 5 jaar tijd meer dan 400 mensen opgeleid in Nederland, België, Duitsland, de Nederlandse Antillen. En even heel kort, de theekrantjesmethode heb ik opgericht vanuit een nieuwe vorm, laagdrempelig lotgenotencontact en hoe je dat het beste kon vormgeven binnen een coachpraktijk.
Ja.
Dus, maar goed, mijn roeping lag in het vak meisjescoaching. En ik bleek ook maar 24 uur in een dag te hebben. Dus ik heb er toen
Precies.
Voor gekozen om, ja, dat denk ik, dat zal er omgaan. 5 jaar geleden denk ik zo'n beetje te stoppen.
Ja.
Dus dat zou kunnen dat mensen me daar ook nog van kennen.
Maar je hebt toch mensen kunnen toch nog wel dat online doen, je training?
Nou, de website is niet meer live.
Okay.
Ik heb toevallig, ik heb hem nog wel openstaan voor als mensen bij mij de specialisatie hebben gedaan.
Ja.
En bijvoorbeeld vragen hebben over, oh, ik wil wel iets met groepjes doen en hoe doe ik dat dan? Kijk, ik heb die training nog wel online staan. Dus
ja,
dan
ja,
zeg
ja.
ik tegen mijn VA, regel even dat ze daarin kunnen.
Ja, precies.
Omdat ik nog steeds achter de kennis en de methodiek sta.
Ja.
Maar ik ook merkte dat, nou ja, dat weet je ook, hè, als je zoiets wil laten groeien of in leven wil houden, dan vraagt het je energie.
Ja.
En ik merkte gewoon dat mijn pad ergens anders heen ging. En ik wilde het of goed doen of niet meer doen.
Ja, precies.
Dus het klopt dat die online training is er nog wel, maar de website is uit de lucht.
Ja.
De community, de Facebookgroep, al die dingen die daar aan hingen, die zijn ook uit de lucht. En er zijn wel zeker nog steeds mensen die in hun eigen praktijk theekransje organiseren.
Ja, precies. Want ik
dus
kom
dat
vaak
ripple effect,
tegen.
Dat loopt nog steeds. En dat is ook echt super waardevol. Maar de voeding vanuit mijn kant, die stekker is eruit.
Ja.
Ja.
Dat vind ik wel een mooie om gelijk op in te gaan, Elske. Want ik wilde graag van jou horen, of eigenlijk gewoon dat jij met ons, hè, de luisteraars, deelt hoe voor jou de afgelopen 5 jaar, ja, wat voor keuzes je hebt gemaakt, hoe je terugkijkt, hè, over de afgelopen 5 jaar en dan misschien ook zelfs over de afgelopen 10 jaar. Hè, hoe je hebt ontwikkeld als coach, als onderneemster, hoe de markt veranderd is. Maar je geeft nu al hier een heel mooi voorbeeld aan van dat je iets wat super succesvol was. Want ik deed ook nog uit mijn begindagen als kindercoach dat, ja, weet je, iedereen deed die theekransjes. Ik heb toen ook nog regelmatig op je website gekeken, zou ik dan toch ook die theekransjes
Oh, ja,
doen?
grappig, hè?
Hè, dus dat is waar ik jou ook van kende. Dus het was
Ja.
iets groots, het was super succesvol. Het was,
Ja.
ja, ik denk ook gewoon een hele leuke,
Was
laagdrempelige
heel leuk
inderdaad
om te doen.
werkvorm.
Ja.
En dan stop je daar gewoon even
Ja.
mee.
Ja, dat leek ook voor heel veel mensen echt, huh, wat doe je? Niet
Ja.
logisch.
Maar was dat echt niet logisch?
Nou, voor mij was het heel
Ja,
logisch.
precies.
Kijk, het was een training die heel erg vanuit een methodiek was. Dus die had een hele duidelijke opbouw met hele duidelijke, steeds dezelfde elementen. En ik heb geëxperimenteerd met verschillende vormen. Ik heb een tijdje ook met trainerteams gewerkt. Dus dat ik een soort trainde trainer deed. En dat zij onder mijn vlag anderen dat gingen opleiden. Het lastige daarvan was dat ik hele grote verschillen terugkreeg. Dan hoorde ik dat bij poppetje A het ene niet besproken was en bij poppetje C het in een hele andere vorm gegoten was. En ja, die deelnemers gingen soms ook onderling dan contact hebben. En vervolgens werd ik erop aangekeken dat er dus verschillen waren. En wat goed of beter is, ja, dat kun je het over hebben. Maar ik merkte wel dat me dat ook energie ging kosten. Bij de een liep het dan heel goed bij de trainers, bij de ander was het wat moeizamer. Dat zorgde soms ook voor wrijvingen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik voel me nu meer een soort teammanager.
Precies.
En ik ben niet meer vakinhoudelijk met hulp verlenen of kennisoverdracht bezig. En dat is wat ik zo leuk vind. Dus toen ben ik daarmee gestopt en toen heb ik hem in een online variant gegooid. En wat ik toen deed, was dat ik wel de eindgesprekken nog persoonlijk deed. Dus ik hoefde niet steeds hetzelfde riedeltje op te dreunen, want dat ging me een beetje tegenstaan na tig trainingen die ik dus ook op een gegeven moment nog op locaties gaf. Ik hou ook heel erg van vernieuwen en steeds hetzelfde doen. Ja, dat, op een gegeven moment vond ik het dan gewoon niet meer zo leuk. En dan hoorde ik mezelf op een gegeven moment dezelfde grapjes maken. En dan dacht ik, ugh, dit voelt gewoon als een trucje. En het was een succesvol trucje en het was een leuk trucje. En het was dus ook voor mijn bedrijf heel functioneel. Want ik had in die periode ook een business coach. Toen ik zei, ik wilde mee stoppen, die me mijn omzetcijfers op de rij liet zetten. En toen bleek dat zeker de helft in die periode uit de T-crunch kwam. En toen dacht ik, oeh, dat idee had ik ook niet, want ik was daar toen niet zo druk mee. Maar toch voelde ik, ja, maar ik wil niet zo steeds hetzelfde kunstje opvoeren. Dat paste gewoon niet bij me. En toen met de online variant, dan kon ik wel met de eindgesprekken, kon ik weer op de persoon coachen.
Ja,
oké, maar welke vraagstukken heb je? Welke drempels ervaar je? En toen dacht ik, oh, dat vind ik weer leuk om te doen. Maar ja, dat heeft ook echt best een periode nog heel leuk gelopen. En toen kwam dus de specialisatie tot meisjescoach kwam. En ja, dat was voor mij echt gewoon mijn kindje. En daarin voelde ik, ja, hier komt echt mijn visie en mijn kennis op de hulpverlening helemaal tot zijn recht. En in de beginjaren heb ik ook, dan deed ik wel een soort combi-deal. Dus als je je aanmeldde, dan kreeg je ook toegang tot de theekrantjes. Nou, en wat ik straks al zei, als nu iemand een specifieke vraag daarover heeft, dan zet ik het achterdeurtje gewoon alsnog open. Omdat ja, de manier van werken in groepen echt gewoon heel goed. Ja, het zat gewoon goed in elkaar. Dat bleek wel, anders werd het niet zo'n succes. Maar het kostte me qua energie dus te veel.
Ja.
Ik liep erop leeg. Ik begon het. Ik merkte gewoon dat ik in een soort sleur terecht kwam. En ik dacht, ja, maar ik hou juist van dat op maat en kunnen afstemmen. En voor een deel is dat bij de specialisatie tot meisjescoach natuurlijk ook wel zo. Ik heb vaste onderwerpen, ik heb vaste themadagen. Maar daar is veel meer ruimte ook voor de individuele deelnemer. Ja. We hadden het straks over transformatie. Ja, dat vind ik gewoon tof. Dat is elke keer nieuw. De dynamiek in de groep onderling. Te zien hoe mensen binnenkomen en soms best wel nog wat meer in zichzelf. En dan aan het eind van zo'n lichting een open gezicht en stralende ogen. En ja, daar haal ik veel meer energie uit. Dus voor mij was dat een hele logische keuze. Om dus af te buigen helemaal die kant op.
Ja, en hoe ga je dan met, hè, want je noemt het zo even bijna tussen neus en lippen door. Hè? Zo van, oeh ja, dat was de helft van mijn omzet. Hè, die je dan eens eventjes gewoon zo over, eigenlijk gewoon van tafel veegt.
Ja.
Hoe zet je jezelf daar overheen? Want ik kan me voorstellen dat er ook allerlei onzekerheden bij komen kijken. Hè? Is het inderdaad
om
te doen? Krijg ik, hè? Weet ik dat weer opnieuw aan te wassen met maar ja, het andere stuk?
Nou, het was wel, ik heb ook dat een beetje zo geleidelijk aangedaan, omdat ik ben niet van de periode waarin het de helft van mijn omzet was gestopt. Ik ben toen gegaan eerst naar die online versie.
Ja, precies.
En ik merkte ook wel dat er best veel mensen zo in mijn netwerk zaten die dan zo, ja, wil ik het wel, wil ik het niet? Nou, je noemde het bij jezelf al even.
Ja.
Maar dan kwam de datum komt me niet uit, de locatie komt me niet uit. Ik vind in een groep spannend, ik heb geen vervoer. Nou, al die mitsen en maren kwamen. En toen had ik voor mezelf, dacht ik, nou, dat is allemaal weg. Dus als ik nu gewoon een online training doe, heb ik dadelijk 100 aanmeldingen in de week. Ja. Nou, dat was natuurlijk niet zo. Maar dat was wel nog In die periode heb ik ook bij een aantal van de grote gurus in de online wereld dingen gevolgd. En vond ik het heel aannemelijk dat die gouden bergen die ze daar
Ja,
beloven,
precies.
dat dat bij mij dus ook gewoon tegen elkaar weg te strepen zou zijn. Heel naïef, denk ik nu. Maar zo heel spannend vond ik het dus niet. Want ik vond het heel aannemelijk dat het een het ander zou
Ja.
inlossen. Dat viel dus ook wel tegen, daar kan ik nu heel eerlijk over zijn. Er kwamen echt wel aanmeldingen, maar dat was toch omdat ook de noodzaak minder is. Want ja, je hebt niet een datum waarop het bij mij in de buurt is dat ik nu moet kiezen, ben ik erbij of niet. Ja,
precies.
Ik kan dat ergens dit jaar nog wel doen of volgend jaar, het staat op mijn lijstje. Dus nou ja, daarmee was ook die aanmeldprikkel lager. Maar goed, dat is allemaal kennis wie ik nu heb, wie ik toen
Ja.
niet had.
Heb je toen misschien stiekem even gedacht, zo van, met die online training kan ik goed, hè, ik ga op vakantie en ik lig in mijn hangmat en de Molly ping 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 komt binnen?
Nou, niet zo, want dat beeld werd in die periode nog niet zo geschetst. Nu wordt dat inderdaad wel
Ja,
genoemd,
precies.
Oh, passief inkomen. Dan kun je altijd
Ja.
met je laptop op Bali niks doen.
Ja.
Maar het was wel zo dat ook in mijn vakantie konden mensen zich wel aanmelden.
Ja.
En het is wel zo dat, kijk, het bedrag was lager voor de online training. Omdat het mij uiteraard minder tijd kostte. En ik ook geen kosten had voor bijvoorbeeld een locatiehuur of voor lunch. Dus voor mij klopte dat, om dat bedrag dus lager te zetten. Maar toch voelde het wel, als ik dan op vakantie wel stiekem op mijn telefoon zag, oh, ik heb een nieuwe aanmelding. Dat voelde echt als gratis geld.
Ja, precies.
En het nadeel is dat het ook een vertekend beeld geeft, want ik had dus wel met iedereen ook een individueel eindgesprek. Dus er zat wel tijd van mij in en die had ik gewoon in mijn agenda in te plannen. En tussen ons gezegd, meestal liepen die afspraken uit omdat ik dan veel te enthousiast was dat ik weer een leuk iemand sprak. Maar daar liep ik dus niet meer op leeg.
Ja,
dus voor
precies.
mij klopte dat omdat die energie weer ging stromen. En dan kon ik weer echt met een persoon meedenken in, oké, hoe kan jij dit in de wereld zetten?
Ja.
Ja, uiteindelijk balanceerde zich dat dus ook wel uit. Ja, en ging die overgang toen ook wel naar de opleiding. En die was meteen vanaf het begin ook een half jaar. In plaats van dat de theekransjestraining was 1 dag.
Ja.
Ja, dus die prijs was ook anders. Dus ja, ik heb er wel even toen van moeten slikken dat ik niet meteen al die 100 mensen die allerlei mitsen en maren hadden en zich toch tot nu toe niet hadden aangemeld, niet vanaf het moment dat die website live ging, zich aanmelden. Want ik dacht, oh ja, ik zou zelf of dat al gedaan hebben, of dan nu toehappen.
Ja. Ja.
Ging toen denk ik te veel uit ook van mijn eigen leergierigheid of
Ja,
ja,
precies.
ondernemendheid op dat vlak. En nou ja, dat zijn wel van die ondernemerslessen die ik dan over 10 jaar gezien echt, ja, ik ben nu daarin echt wel wat gereserveerder. Dat ik gewoon weet, oké, als zoveel man zegt dat ze willen, is de vraag hoeveel er daadwerkelijk vervolgens om je tafel
Ja,
zitten.
precies. Ja, ja. Hey, en jij hebt natuurlijk, hè, je bent begonnen als meisjescoach en dat doe je ook nog steeds, hè, dat
Ja,
er
klopt.
gewoon meisjes van alle leeftijden bij jou, niet ondernemers, bij jou in je praktijk
Niet
komen.
meer alle leeftijden, dat moet ik wel even toevoegen. Want daarin ben ik ook geswitcht, denk ik, in de afgelopen 5 jaar, of de laatste keer dat wij elkaar spraken. Het liep een beetje tegelijk met dat ik dus mensen ging opleiden. Ik was toen ook al moeder. En ik werkte voordat ik moeder werd bijna 6 dagen in de week. En ik wist heel, moeder worden was echt een grote wens van me. Laura is ook een meisje. En toen voelde ik, het kan niet zo zijn dat ik mijn eigen meisje naar de opvang breng. En dan voor jullie eigen meisjes er wel de hele tijd ben. Dus dat klopte voor mij niet. Dus toen ben ik na 3 dagen werken gegaan. En moest ik dus ook veel secuurder op mijn eigen agenda letten. Terwijl als ik een opleidingsdag had, was een hele werkdag, dus 1/3 van mijn werktijd in die week, ja, ging al naar het kennisoverdrachtstuk. En mijn agenda met aanmeldingen voor het individuele stuk zat elke keer vol. En ja, dat klinkt heel fijn, maar ik wilde geen wachtlijsten. Omdat ik weet, als jij nu hulp wil, ja, dan heb je er niks aan als je over 10 maanden een keer aan de beurt bent. Dus ik heb dat nooit gedaan. Ik heb ook nooit namenlijsten bijgehouden met, oh, dan ben jij de volgende. Alleen in zwangerschapsverloftijden, dat wel. Maar dan was ik er gewoon echt niet. Dus ik heb toen al heel snel gemerkt, ja, maar ik ga nu mensen opleiden, dan kan ik dus ook daarna doorverwijzen. En ik had een aantal goede collega's in de buurt die met name ook op de basisschoolkinderen goed onderlegd waren. En ik heb altijd gedacht, als ik verwijs, verwijs ik naar iemand toe waarvan ik gewoon blind vertrouwen heb dat jij goed bent voor deze cliënt. En ik had bij mij in de buurt, en ik had zelf ook wel meer affiniteit met net die wat oudere leeftijd. Op dit moment is de jongste in mijn praktijk 17. En dat is eigenlijk een uitzondering. Op mijn website staat vanaf 18. Omdat de praktijk blijkt dat mensen dan vanaf 16 zeggen, ja, maar ze is heel wijs voor haar leeftijd.
Ja, precies. Ja.
Dat is even een tipje tussendoor. Als jij een harde grens hebt op 12, zou je ook kunnen overwegen om er 10 of 11 te zetten.
Ja.
Want nu ben ik coulant dat ze toch bij mij mogen. En anders ben ik heel flauw dat ik zo streng mijn grenzen op leeftijd hanteer. Dus op dit moment werk ik niet meer met basisschoolkinderen. Maar wel ja, verder meiden die met allerlei problemen rondom hun zelfbeeld
Ja.
op individueel stuk dus aan de slag gaan.
Ja. En is het voor jou een bewuste keuze geweest? Want wat je meestal ziet, en daar ben ik natuurlijk zelf ook een voorbeeld van, hè, dat je in je ontwikkeling ook iets gaat doen met ondernemers, hè, zoals
Ja.
jij met je meisjescoachopleiding, ik met wat ik nu doe.
Ja.
En voor mij betekende dat toen dat ik uiteindelijk, ja, ik redde niet alle twee naast elkaar, dus ik heb
Nee.
gekozen om mijn kindercoachpraktijk te stoppen.
Ja.
Om nog heel af en toe, of via Zoom of hier op de bank, komt er nog wel eens een puber.
Ja.
Maar dat is echt heel, heel, heel af en toe. Maar jij hebt er bewust voor gekozen om die twee dingen naast elkaar te
Ja.
blijven
En
doen.
ik ben daar ook echt heel blij mee. En ik heb elke lichting dat ik weer de specialisatie tot meisjescoach start, is voor mij opnieuw weer de bevestiging waarom dat voor mij zo goed werkt. Want ik noem maar even zo'n voorbeeld als corona. Ja, je kunt natuurlijk kun je vanuit heel veel ervaring putten vanuit, oh ja, vroeger werkte ik met meiden en dan zat het zo. Maar ik kon echt in het moment, in zoiets bizars als corona, wat we nog nooit hadden meegemaakt, kon ik dus ook de mensen die ik opleiden zeggen, dit is wat ik zie in de praktijk bij de meiden waar ik nu mee werk.
Ja, precies.
En
Mooi.
dat vind ik het belangrijkste. De andere kant is ook zo dat ik voor de individuele coaching eigenlijk nooit hoef te werven, omdat ja, ik ben degene die ze opleidt. Dus voor mijn positie is het wel dat soms ouders heel bewust kiezen, ja, maar wij gaan met onze dochter naar haar. Of dat meiden voor zichzelf kiezen. Ik zoek iemand die mij verder kan helpen. Ja, jij leidt mensen zelfs op. Dus jij weet vast wel hoe je mij verder kan helpen. Dus in die zin versterkt het elkaar ook de andere kant op. Maar dat is voor mij niet de hoofdreden om dat te houden. Ik doe niet die opleiding zodat ik voor mijn individuele cliënten niet zo hoef te werven.
Ja, precies.
Maar ik zie echt die meerwaarde van actuele praktijkvoorbeelden kunnen geven. Nou, zo'n bizarre voorbeeld als corona. Dan ook echt vanuit eigen ervaring kunnen vertellen, nou, dit is hoe ik het nu doe. Nou, bijvoorbeeld wetende dat ik gewoon cliënten in de praktijk kon zien, als het maar op 1,5 meter was, want we zijn een essentieel beroep. Dus ik had gewoon mijn tafel waar ik normaal, zeg maar, op de korte kant tegenover elkaar zat, zaten we nu op de lange kant. En heb ik, los volgens mij van 1 keer iets eerder kerstvakantie, gewoon cliënten in mijn praktijk gehad, wat ik super fijn vond.
Ja, snap ik.
Maar ik kon daar dus ook de mensen die ik had opgeleid over informeren. Van dit zijn de richtlijnen, als je hier maar aan houdt, maak je niet druk, dan kan
Ja,
dat
precies.
gewoon. En anders had ik moeten zeggen, ja, ik weet het niet, moet je maar bij je beroepsvereniging vragen of zo. Want ja, ik ben nu niet praktiserend.
Mooi.
Dus ik heb er echt, ja, ik ben daar echt heel blij mee. En ik krijg ook van deelnemers terug dat ze dat als heel waardevol
Ja,
ervaren.
dat snap ik.
Dat ik nog wel ook met mijn poten in de praktijk sta.
Precies. Ja, zo heeft het voor mij heel lang heel goed gewerkt dat ik dus als kindercoach slash gewezen kindercoach juist kindercoaches begeleide
Ja,
bij het
snap ik.
neerzetten van die praktijk. Hè? Omdat de
Ja.
kindercoachpraktijk ook net even een andere dynamiek heeft
Ja.
dan de gemiddelde coachpraktijk. Hè? Je zit toch altijd in die driehoeksverhouding. En dat werkte ook heel lekker.
Dat
Ja, en
geloof
om
ik.
daar dan nog heel even één vraag over te stellen, Elske. Want wat ik best wel vaak zie, en dit is dan niet om gelijk te zeggen, ja, nou, dat is trouwens wel, ik wou zeggen, dat is niet om gelijk te zeggen, daar vind ik iets van, maar stiekem vind ik daar dus wel iets van, dus daar kan ik
Ja.
ook heel eerlijk in zijn. Ik zie best wel vaak Of dat nou kindercoaches zijn of andersoortige coaches die zeg maar rechtstreeks van de opleiding komen, moeite hebben om hun klanten te vinden. En eigenlijk al heel snel dan dus iets in de wereld gaan zetten. Of inderdaad een online training voor ouders bijvoorbeeld. Of dus juist workshops of trainingen voor professionals. Hè? En dat ze dus dingen gaan teachen, terwijl ze... Ja, je hoort het al wel. Ik vind dat dus toch... Ik vind dat soms echt wel ingewikkeld. Want wat heb je dan aan ervaring? En hoe kijk jij daarnaar?
Nou, ik deel wel voor een deel wat je zegt.
Mm-hmm.
En voor mij zit daar heel erg een verschil in wat iemand zeg maar heeft gedaan voordat ze hun praktijk deden.
Mm-hmm.
Want ik heb ook de voorbeelden van mensen die bij mij bijvoorbeeld de opleiding hebben gedaan.
Ja.
Nog niet eens klaar zijn. Een eigen praktijk starten. En inderdaad meteen iets doen in de kennisoverdracht. Dus eigenlijk het voorbeeld wat jij schetst. Maar in de reguliere hulpverlening bijvoorbeeld echt al jaren en jaren vlieguren hebben gemaakt.
Ja. Ja,
dan
vind
ik het
anders.
Echt een andere.
Ja.
Want ja, dan is de startdatum waarop je praktijk hebt ingeschreven boeit wat minder.
Mm-hmm.
Ik vind het wel soms ingewikkeld als er inderdaad meteen iets in kennisoverdracht gedaan wordt. Omdat dat, zo wordt het niet gezegd, maar als je er plat op kijkt, makkelijker geld verdienen lijkt. En dan vind ik dan ook nog weer heel verschillend wat je doelgroep is. Kijk, want als jij wel heel veel kennis hebt over een bepaald opvoedingsstuk en je gaat die cursus aan ouders geven, ja, dan is het aan ouders zelf of ze dat gaan volgen of niet. Maar als, soms zie ik ook al meteen, en nu ga ik collega's opleiden. En dan vraag ik me wel eens af, inderdaad, ja, ik weet niet meer precies welk woord jij net gebruikt, maar hoeveel strepen je zelf al hebt verdiend.
Ja.
Soms zie ik iemand een soort, ik ben nu je business coach, en dan denk ik, had jij zelf je praktijk al staan dan?
Ja.
Dat vind ik een beetje een lastige. De andere kant is ook zo dat niet elke goede sportcoach ook zelf topscorer had hoeven zijn. Dus ik ben er wel genuanceerd in. Want soms ben je heel goed in het beste in de ander naar boven halen. En ben je niet zelf altijd op het podium, om maar even zo te zeggen.
Ja.
Dus er zitten heel veel mitsen en maren en nuances aan. Maar ik heb ook wel eens dat ik met enigszins verbazing dingen langs zie komen. En mijn schouders ophaal en denk, nou ja, als mensen zich daar dan blijkbaar voor aanmelden, dan zal het wel goed zijn.
Ja, precies. Ja, en ik vraag natuurlijk ook Elske, omdat wat ik me kan voorstellen, hè, is dat mensen, hè, ik zei natuurlijk al bij de intro van, nou, ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die niet Elske Kolkman kent. Hè, maar mensen kijken natuurlijk ook naar je als van, wow, hè, moet je kijken wat zij heeft neergezet, wat zij doet. Hè, als ze je theekrantjes nog kennen, dat groot gemaakt, die meisjescoachopleiding groot gemaakt, de eerste meisjescoach van Nederland. En dan lijkt dat bijna een vanzelfsprekendheid en vanzelf en heel snel gegaan. En ik denk dat het ook heel snel gegaan is. Maar tegelijkertijd is dit je 11e ondernemersjaar. En ik denk dat we met z'n allen in de huidige markt, dus ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Dat hè, we willen allemaal snel en er moet direct succes zijn. En het moet ook allemaal gelijk lukken. En we worden natuurlijk ook een beetje gek gemaakt door,
ja, zeker.
Hè, zo van als je nu dit, dan verdien je in no time dat.
Ja.
En ik denk dat we daardoor ook te ongeduldig worden. Dat we hè, dat, dat bijna als je niet binnen een half jaar je praktijkbommetje vol gevuld hebt, dan zal er wel iets mis met je zijn.
Ja.
Terwijl, ja, ik denk dat het heel logisch is dat je misschien 1, 2, misschien zelfs 3 jaar nodig hebt voordat je kunt zeggen, oké, okay, we hadden het in het voorgesprek al even over, het gaat op en neer.
Ja, ja.
Maar de neer is nooit meer onder een bepaald aantal
Nee.
klanten en nooit meer onder een bepaalde omzet. En ik heb er
ja, je hebt toch
vertrouwen
een
in.
bepaalde basis waar je toch op terug kan
Ja,
vallen.
en ik heb er vertrouwen in dat het opgaat in bepaalde delen van de momenten in het jaar. En dat het dan weer neergaat en dat het dan ook wel weer opgaat.
Ja.
Maar het lijkt wel bijna alsof we onszelf die kans bijna niet meer durven te gunnen. Dat vertrouwen niet durven op te bouwen. Of daaraan durven te werken dat we banger nodig hebben.
Nou ja, dat herken ik wat je zegt. En nou ja, als ik kijk naar mezelf, kijk, ik zit inderdaad in mijn 11e jaar. En daarvoor, ik was 20 toen ik begon in het maatschappelijk werk. Nu denk ik echt, wat? Hoezo? Met 20 al? Maar goed, ik heb heel veel vlieguren kunnen maken.
Ja.
Wat ik heel bijzonder vind, is dat ik vorig jaar een paar en ook afgelopen jaar nog oud-cliënten van mijn tijd als maatschappelijk werkster nu in mijn coachpraktijk mocht verwelkomen.
Mooi.
Die, waar ik dan dus ook gewoon tegen, ik had toen helemaal geen idee en zeiden ze, en toch hebben we er ook al wel iets aan gehad. Dus dat is ook, tuurlijk weet ik nu meer dan toen. Betekent niet dat het toen niet goed was. Maar ik heb dus echt, ik ben begonnen in loondienst met 36 uur, met 32 uur. En toen ben ik mijn praktijk gestart. En toen ben ik teruggegaan naar 28 uur. En dat is een tijdje geweest. En toen ben ik naar 18 uur gegaan. Met dat mijn praktijk dus steeds meer ging groeien. En toen had ik voor mezelf bedacht, nou en zo hou ik het. Want dan heb ik mijn pensioen opbouw. En dan heb ik, als ik ziek word, hè, dan heb ik mijn zekerheden. En toen heb ik de laatste functie die ik had, werd ik gedetacheerd in een gemeenteteam. In het gezinsondersteuningsteam. En die constructie ging veranderen. De gemeentes wilden de professionals zelf in dienst hebben. Mm-hmm. En niet meer bij de losse organisaties van hulpverlening. Omdat er dan meer eenheid kon komen. En ik snap dat helemaal. Maar ja, bij ambtenaren is het ook dat je geen grijs gebied mag hebben. Dus ik kon niet en daar voor 18 uur in loondienst blijven. Mm-hmm. En mijn eigen praktijk hebben. Binnen dezelfde gemeente ging het ook over. Ja. En op dat moment werd mij eigenlijk dus voor de voeten gegooid. Ja, we willen jou heel graag ook wel fulltime in dienst nemen. Maar we nemen jou niet in dienst zolang jij je eigen praktijk niet opzegt. En daar heb ik, dat klinkt nu, oh ja, en toen ben ik voor mijn eigen praktijk gegaan. Maar er zijn heel wat tranen en slapeloze nachten overheen gegaan. Omdat ik in mijn hoofd die, zeg ik nu, schijnzekerheid niet los wilde laten. Achteraf voelde ik zo van, nee, maar dit is wat ik heb te doen en dit is waar ik in geloof. Dus heb ik inderdaad mijn loon niet opgezegd. Wilde ik eerst nog een zak met geld daaruit onderhandelen. Want dat had ik dan gehoord dat je dat kon doen. Nou, dat ging allemaal natuurlijk in hulpverlenersland niet gebeuren. Mm-hmm. Maar toen had ik echt voor mezelf besloten, oké, en volgend jaar dan spreek ik iemand en dan kan ik zeggen, nou, ik heb het zonder jullie gered. En dat bleek binnen een maand. Nou had ik toen ook al wel mijn theekrantjes community net opgezet. Mm-hmm. Want dat was in 2014 ben ik daar al mee gestart. Dus ik had inderdaad al wel ook een basis opgebouwd.
Ja, precies.
En ik had, denk ik, ik heb een jaar of 3 à 4 heb ik dus dit gedaan.
Mm-hmm.
Maar goed, dat is niet iets wat ik nu hele dagen op Instagram zet, want dat voelt voor mij ook als een oud verhaal in een vorig leven. Precies. Maar daar ben ik wel altijd eerlijk over, als mensen zelf nieuw starten. Ik ben ook helemaal niet tegen functies in loondienst. Ik ken ook collega's die een prima, volledige, zelfstandige praktijk hadden, maar die collega's gingen missen en geen personeel in dienst wilden, mm-hmm. dus toch weer een functie in loondienst erbij hebben gepakt.
Ja.
Dus ja, daarin denk ik wel dat de online bubbel ons soms gek maakt. Met hè, mm-hmm. maak gewoon een online training of een product dat dan passief voor je verkocht kan worden. Ja, de voorbeelden zijn er ongetwijfeld.
Mm-hmm.
Maar ik heb ook de schrijnende voorbeelden van mensen die inderdaad dachten, oh, maar dit is mijn escape naar een beter leven. Echt fikse leningen hebben afgesloten en daar nog steeds voor betalen en ja, onderaan de streep moet je het toch zelf doen. Dus ja, welke online training je ook volgt, of hoe groot de guru ook is, bij welk seminar je ook aansluit, onderaan de streep valt of staat je succes met of jij het ook gaat doen.
Ja.
En hoeveel doorzettingsvermogen je hebt en hoe goed je met tegenslagen om kan gaan. En
ja,
dat is soms niet het rooskleurige verhaal wat op Insta staat. Maar nou ja, ja, ik denk dat wij allebei kunnen zeggen, ja, ondernemen is ook met die ups en downs om kunnen gaan.
Absoluut.
En
ja.
Na 10 jaar of in mijn 11e jaar kan ik wel zeggen dat ik wat meer berusting heb. Omdat ik gewoon weet dat dit is wat mm-hmm. de natuurlijke beweging is.
Mm-hmm.
En net wat je zei, hè, die ondergrens is gelukkig dan wel minder heftig dan in het begin. Maar het heeft vooral met een bepaald innerlijk vertrouwen te maken. En te weten van, oh ja, dit is misschien ook niet voor niks. En ik heb zelf bijvoorbeeld gezien in de periodes dat ik zwanger was, dat soms het aantal aanmeldingen wat terugliep.
Mm-hmm.
En daar kon ik dan bij de oudste, toen ik daarvan in verwacht was, heel erg stress van hebben. En later ging ik dan heel eerlijk naar mezelf kijken en denken, ja, maar ik ben eigenlijk ook niet in staat om nu van de bank af te komen, dat mijn energie heel laag is. En nou ja, ik geloof ook wel dat dingen niet tegen je werken, maar voor je werken. En is het soms best even zoeken, hoe werkt dit dan in mijn voordeel? Maar ja, is wat dat betreft met ondernemerschap nog nooit tegengevallen.
Mooi,
Ja.
ja. Ja, dus je hebt nooit gedacht, geef mijn portie maar een fikkie, ik ga weer een
Oh
ander.
jawel, zeker wel. Ik heb, maar dat is ook waar ik een deel van mijn basisvertrouwen vandaan haal. Omdat als, soms is het ook ondernemers ook risico's nemen. En dat is ook spannend. En het is ook soms alsof je naakt over straat moet voor je gevoel dan, hè? Dat je denkt, nou, ik gooi mijn ziel en zaligheid online en het is maar afwachten hoe erop gereageerd wordt. Maar ik weet ook van, nou, ik heb gewoon goede papieren. Ik heb een goede mentaliteit. Ik heb een groot netwerk. Ja, weet je, in het ergste geval ga ik dan in een winkel werken of zo. Of ga ik wel. Terwijl dan denk ik, ja, ik kan gewoon volgens mij zo bij mijn oude werkgever aankloppen. En zeggen, hé, ik wil toch weer in loondienst. Of ik zou bij een hogeschool misschien lessen of zo. Dus. En ik zeg ook steeds niet dat ik dat nooit meer zou doen. Ik hou in de fase waarin ik nu zit enorm van het ondernemerschap. Ik kan ook mijn eigen agenda leegvegen als mijn kind ziek is. Maar toch denk ik wel, ja, stel dat een hogeschool mij nou zou vragen van mijn oude opleiding bijvoorbeeld. Nou, hey, jij hebt hier op school gezeten en toch ben je niet in de reguliere hulpverlening gaan werken. Je hebt daar een andere visie op ontwikkeld. Zou je die met ons willen delen? Vind ik hartstikke tof.
Ja, precies.
Dus
Ja.
ik ben niet anti-loondienst in wat voor mij nu werkt, ben ik er helemaal verliefd op. Maar soms wordt wel eens gedacht, ook door deelnemers die bij mij de opleiding komen doen, alsof je dan het meest gelukt bent als je aan het eind een
Ja.
eigen coachpraktijk hebt.
Klopt.
Terwijl ik ook mensen heb die als mentor in het onderwijs die kennis prachtig toepassen of in een gezinsvervangend tehuis met meiden werken. En dat vind ik zo mooi als dat ripple-effect juist ook in die reguliere
Precies.
kanten doorgaat.
Ja.
Dus ja, we hadden het straks ook al even over dat het percentage dat binnen de eerste 3 tot 5 jaar stopt, is heel hoog.
Ja.
Is volgens mij 2 op de 3 zelfs. En dat is niet altijd treurig, want er wordt soms gedacht, oh wat erg, wat jammer dat iemand zijn praktijk heeft gestopt. Maar ik heb ook de voorbeelden gezien van bijvoorbeeld mensen die een eigen coachpraktijk hadden, die bij mij de opleiding gingen doen en naar achter kwamen. Ja, dit zijn wel essentiële ondernemersvaardigheden. Ik heb er gewoon een hekel aan.
Precies.
Deze baan komt voorbij in lonies. Dan wordt het allemaal voor me uit handen genomen. Ja, dan is dat ook vooruitgang.
Ja.
Dus
Ja, nee,
ik geloof echt
absoluut.
niet dat het ondernemerschap een soort heilige graal voor iedereen
Nee.
is. Voor mij past het echt als een jas. Er zijn er ook genoeg momenten dat ik zeg, ik wil nooit meer in loondienst. Maar tuurlijk zijn er ook wel eens momenten dat ik dan denk, oh, het zou ook wel chill zijn als je nou gewoon een organisatie hebt die je de schuld kan geven. Of
Ja.
zo, of die dat dan voor je regelt.
Ja, dat je gewoon eens 3 weken ziek kan zijn en
Dat,
dat er gewoon
ja.
doorbetaald wordt.
Ja,
Ja.
en niet dat je AOV dan zegt, ja, je hebt 60 dagen eigen risico. Nou
Ja,
ja.
precies,
Of,
precies. Ja,
nou ja, dat
mooi.
soort dingen.
Ja, mooi dat je dat zegt. Ja, en ik zie het natuurlijk zelf ook wel, hè. Ik begeleid regelmatig klanten die uiteindelijk ook stoppen met de praktijk. Of die ja helemaal aan het begin staan en er dan achter komen van, ja, als ik nou heel eerlijk ben, hè, dan werken we aan. Maar wat is nou dat je echt wil? Waar word je nou heel blij van?
Ja.
En dan dus moeten toegeven, oh ja, maar eigenlijk word ik hier helemaal niet blij van.
Nee.
Maar dan is er ooit een besluit gevallen van, ik ga mijn eigen praktijk starten en ik word ondernemer.
Ja.
En dan je bedenken, ja, dat is dan, staat dan gelijk aan gezichtsverlies. En
Ja.
gezichtsverlies staat gelijk aan buiten de groep geplaatst worden, niet
Ja.
meer meetellen. En
Ja.
nou ja, dat is natuurlijk levensgevaarlijk als dat gebeurt. En dat vind
Ja.
ik zo zonde.
Ja, vind ik ook. Dat is ook wel een van de nummer 1 inzichten, denk ik wel, die ik in die 11 jaar mezelf heb toegestaan, is dat ik me mag bedenken. Dat is
Ja.
wat ik de meiden in de praktijk ook meegeef, maar ook de collega's waar ik mee werk in de opleiding. Kijk, je hebt gedaan wat je kon met de kennis, de ervaring en de kunde die je op dat moment tot je beschikking had. Soms heb je nieuwe inzichten, heb je meer mogelijkheden, ja, heb je nieuwe verlangens, dat kan ook.
Klopt.
Waardoor je ineens tot de conclusie komt, ja, maar dit werkt voor mij niet. En dat kan soms ook een gezinsverandering zijn. Hè, dat je op een andere plek gaat wonen. Of ik ken het bij ons uit de omgeving, iemand die dan zo'n hele toffe baan had, dat je over de hele wereld mag reizen. Ja, dan heb je nu een kind. Ja, dan
Ja.
moet je dus 2 weken naar het buitenland. Ja,
Ja.
Want dat moet, dat hoort bij je functie. Ja, nou, die is ook van baan gewisseld.
Ja,
Want ja, dat blijkt niet meer te passen.
Ja.
En ja, ik vind dat, nou, we hadden het daar straks over. Ik vind dat dus ook transformatie. Dat je jezelf toe kan staan, dat je het bedenkt en dat je er oké mee bent dat het vervolgplaatje wat je voor je ziet, dat dat er anders uitziet.
Ja, ja, mooi.
Ik heb als puber ook wel eens mijn ouders gezegd, het is gewoon echt mishandeling dat we zo buitenaf wonen. Want als zij me niet konden wegbrengen, ik mocht niet alleen in het donker fietsen. Dus dan kwam het wel eens voor dat ik dus als enige puber alleen op de bank bij mijn ouders zat. Terwijl iedereen wel weg mocht. Nee, zo voelt dat dan als je zo oud bent. En nu woon ik op hetzelfde erf.
Ja, precies.
Ik heb wel tegen mezelf gezegd, ik ben er oké mee dat ik dus ook straks taxibedrijf ben midden in de nacht tot en met.
Ja.
Ja, goed. Ik zal ook vast een keer nee zeggen en dan ben ik vast ook een slechte moeder.
Ja.
Ja, weet je, daarin heb ik me ook grandioos bedacht.
Ja,
het is
precies.
De fijnste plek op aarde om te wonen. Dus,
ja, ja, nou ja, mooi. Hey, en als we het dan hebben over transformatie, ben ik nieuwsgierig. Hè? Dus als jij daar een definitie voor jou aan zou moeten geven, wat het zou zijn. En dan gelijk eigenlijk ook, en als je dan kijkt naar de afgelopen 5 jaar met name. Maar ja, wat zijn dan jouw grootste transformaties geweest in het ondernemerschap? Ja, misschien ook privé, dat grijpt dan elkaar over natuurlijk. Zou je daar wat over willen delen?
Ja, de grootste transformatie die ik vaak zie, en dat zie ik zowel bij mezelf als ook gewoon wel de meiden in mijn praktijk die ik begeleid en ook de deelnemers van de opleiding, is dat het voor de buitenwereld soms lijkt alsof je nieuwe dingen hebt geleerd. En in mijn ogen het heel vaak is dat je jezelf veel meer toestaat te zijn wie je toch al was.
Ja.
En dat dus wat er anders lijkt aan de buitenkant is dat de maskers afvallen en je niet meer aanpast. Of je bijvoorbeeld wel voluit durft te zingen, terwijl vroeger deed je dat alleen maar stiekem onder de douche. Dus het is een in de positieve zin ongefilterde versie van jezelf zijn. Want ja, ik denk dat ik eigenlijk altijd al heel erg hield van het buitenaf wonen, maar dat is natuurlijk niet hip. Hey, je moet in Amsterdam met koffietentjes en de reuring van de stad moet je leuk vinden.
Ja.
En voor een weekendje weg vind ik dat heel leuk. Maar ik heb altijd, als ik dan weer naar de Achterhoek rijd, dat ik denk, oh, het is hier zo lekker rustig.
Ja, ja, ja.
Dus ik ben mezelf vooral gaan toestaan dat ik dat lekker vind.
Ja.
We hadden het er straks al even over dat je zei, ja, nee, dat is iemand en daar wandel ik mee. Ja, op mijn leeftijd doe je dat. Nou, ik heb net nog gewandeld. Ik vind dat heerlijk. Lekker mijn hoofd in de zon, lekker het geluid van de vogels horen.
Ja,
ja, dat was eerder wel eens dan suf. En dan ging je niet zeggen dat je dat ging doen.
Nee.
Maar ja, dat is wel wat ik ook bij de meiden bijvoorbeeld in mijn praktijk zie. Heel vaak weten ze wel wat ze nodig hebben om ook goed voor zichzelf te zorgen. Maar ja, dat betekent dus soms inderdaad nee zeggen tegen dat extra werken bij je baantje. Ja, maar meer geld is toch beter? En nee zeggen tegen stappen. Want ja, stappen, je hoort er toch te zijn. Ja, maar ik ben eigenlijk moe. Dus de grootste transformatie zit hem voor mij veel meer in durven zijn wie je eigenlijk altijd al was.
Ja, ja, mooi. En als je dan kijkt naar hoe je dat business-wise hebt gedaan. Je hebt al een aantal dingen wel genoemd. Hè? De keuzes die je ook hebt gemaakt. Maar waar zie jij dat jij, nou ja, dat je dit hebt gedaan? Steeds meer wat je eigenlijk toch al was. Wat je toch al voor stond. Wat je toch al wilde.
Ja. Nou, ik zie dat eigenlijk zowel in hoe ik me naar buiten toe presenteer, was het eerder meer dat ik dacht, oh ja, dan moet ik wel even mezelf op de kaart zetten. En ik had het er met een collega laatst nog over. Ik was na een event en ik sprak haar die dag daarvoor. En toen zei ze, ja, maar wij hebben allebei van die gouden schoenen. En ja, maar dat we dan niet toevallig net dezelfde aandoen. Ik zei, ja, het is morgen pas. Ik weet nu echt nog niet wat ik dan aandoe. En toen dacht ik, oh grappig, want dat zou ik inderdaad jaren terug wel. Dan had ik daar misschien iets nieuws voor gekocht om dan een soort van opgepoetstere versie van mezelf neer te kunnen zetten. Dus naar buiten toe zie ik het ook soms wel in de foto's. Ik heb echt wel fotoshoots ook gedaan die dan zo gestuurd waren door bijvoorbeeld de business coach die ik op dat moment had. En dat ik achteraf wel eens terugkijk en denk, nou, deze styling is door een winkel gedaan, terwijl die kleding zou ik zelf niet gekocht hebben.
Nee.
En die shoot erop deed ik dan bijvoorbeeld, dacht ik, ja, maar deze kleding had ik allemaal al. draag ik ook allemaal, is allemaal van mezelf en dat voelt dan alweer heel anders.
Mm-hmm.
En nou ja, dat is een beetje dan in het plaatje naar buiten toe. Ik heb nu bijvoorbeeld al tijden een nieuwe huisstijl, maar die nog niet doorgevoerd op mijn eigen website. Omdat ik dan bedenk, ja, maar eigenlijk wil ik dan meteen alle teksten even een keer weer door.
Mm-hmm.
Ja, en dat komt er dan niet van. Want ja, heb dan luxe problemen ook blijkbaar niet nodig.
Mm-hmm.
Maar ik kreeg laatst zo'n gratis pen opgestuurd van zo'n bedrijf wie dan wil dat je daar dingen afneemt. En toen dacht ik, oh ja, hier staat mijn oude logo op. Dat is wel jammer.
Ja.
Dus dat, nou, ik merk dus dat ik daar veel meer oké mee kan zijn. Dat ik denk, ja, als iemand eraf afketst omdat die site verouderd is, ja, dan moet je misschien niet bij mij zijn.
Mm-hmm.
En ik denk in die afgelopen periode heb ik ook wel echt uitstapjes gemaakt naar, oh nee, maar jij zal het dan wel weten. Hè? Mm-hmm. Want jij zegt in ieder geval zakelijk gezien verder te zijn dan ik. Oh, dan ga ik eens kijken, hè? Dan moet ik het misschien meer zo doen.
Ja.
En ik ben daar wat, ja, hoe zal ik het zeggen? Soms best naïef ook ingegaan, omdat ik zelf heel erg geloof in het goede zien in mensen.
Mm-hmm.
En dat als mensen bij mij aankloppen en ik denk, nou, ik weet niet of ik jou een stap verder kan helpen, dat ik dat ook zeg en dat ik ook iemand dan eventueel naar een ander verwijs. En soms vergeet ik dat niet de hele wereld zo is, maar soms gewoon een zak met geld ziet. Dus ik heb me ook wel eens echt, ja, achteraf een beetje ergens ingemanipuleerd gevoeld.
Mm-hmm.
Dus vooral ook geleerd, nou, dit werkt niet voor mij. Dus ik vind daarin wel echt een transformatie. En dat zie ik ook terug in dat ik eigenlijk helemaal niet volgens methodieken meer werk. Ik heb
mm-hmm.
allerlei kennis en kunde en methodieken in mijn rugzak. Ik ontwikkel mezelf ook steeds opnieuw. Ik vind het heel leuk om nieuwe dingen te leren. Maar wat ik ga doen met iemand, bedenk ik niet van tevoren. Is gewoon een soort van, in het moment stem ik af wat er dan maar op tafel mag komen.
Mooi.
Maar kunnen zijn met dat niet weten wat je gaat doen. Daar heb je wel wat vlieguren voor nodig. Voordat je dat ook kunt zonder daar zelf heel gestrest van te worden.
Precies.
En daar zie ik misschien bij mezelf in het daadwerkelijk met mensen werken wel de grootste verandering.
Ja, mooi.
Ik hoef dat gewoon niet meer voor te bereiden.
Ja, lekker hè?
Ja.
maar ik denk wel, hè, want je zegt dat nu zo voor eerlijk, ik hoef dat ook niet meer voor te bereiden. Ja, ik ook niet. In principe niet.
Kijk, ik lees me wel in, hè? Als cliënten
precies,
een vragenlijst hebben ingevuld, ik weet echt wel wie er komt.
Precies.
Die voorbereiding is er altijd.
Ja,
maar
je hoeft niet van tevoren te bedenken van, oh, dan ga ik deze oefening doen en ik ga dit.
En ik ga dit en dit klaarleggen.
Ja, maar ik denk wel dat, hè, dat veel mensen zullen denken dat dat zo vanaf het begin moet zijn. Hè, dat je zo,
nee.
Hè, dat je intuïtief het allemaal zo, al zo goed moet aanvoelen, moet weten. Dat je pas een goede coach bent als je, als je dus niet meer je checklijstje nodig hebt. Of misschien voor je eerste klanten alles urenlang zit voor te bereiden.
Ja.
Nee, doe dat nou alsjeblieft en accepteer
dat. Ik heb beide voorbeelden wel gezien. Want dat is het voordeel dat ik dus ook kennisoverdracht als onderdeel in mijn bedrijf heb. Het heeft heel erg ook te maken met welk karakter iemand heeft.
Ja.
Kijk, de een heeft al jaren ervaring en vindt het toch fijn om van tevoren, hè, met een lijstje voor te bereiden van, en dan ga ik vandaag dit en dit en dit.
Mm-hmm.
Ja, als het voor je werkt,
doe. Be
my guest. Maar ik weet wel dat ik dat voorheen echt deed vanuit onzekerheid en vanuit twijfel in mijn eigen kunnen. En dat was ook hoe ik in het begin opleidingen deed. Want ik weet nu nog niet genoeg. Nu school ik me bij omdat ik ben leergierig en ik hou van ontwikkelen. En dat is echt een andere manier van in ontwikkeling staan. En er zijn ook mensen die eigenlijk geen officieel papiertje hebben gehaald. Hè, als je het dan hebt over een hbo-diploma of zo in onderwijs of hulpverlening. Maar die wel echt, die hebben dat. Die hebben dat vermogen om, hè, iemand op zijn gemak te laten voelen. En meteen de diepste zielenroerselen op de oppervlakte te krijgen. Ja, dat is dan gewoon een gave op zich. En die ben ik ook wel tegengekomen, die juist in dan een reguliere opleiding vastliepen, omdat alles in methodieken en in checklisten vastgezet moest worden en in protocollen, en daar niet met zichzelf mee door in deur konden. Die komen dan soms bijvoorbeeld bij mij en ik laat ze zien dat het ook anders kan.
Ja,
dat je ook inderdaad wel, als je dat vermogen hebt, daar heel erg naar kan luisteren, wel met de juiste rugzakvulling bij aan tafel.
Ja.
Ik vind het heel lekker om zo te kunnen werken.
Ja.
En tuurlijk heb ik ook wel eens dat ik ergens halverwege een traject denk, oh, we hebben dit en dit al gedaan. Oh, dan gaan we vandaag waarschijnlijk hier wel mee aan de slag. En soms is dat zo. En soms dan is er iets gebeurd. Dan is er iets voorgevallen op een werk of in een relatie. En dan heeft dat dus de voorrang.
Ja, precies.
En daar
Ja, dat
zou
is
ik vroeger wel wat meer ontregeld door raken. En nu veeg ik gewoon meteen de boel van tafel en dan gaan we wat anders doen.
Ja.
Moet ik er wel bij zeggen dat ik dus ook een eigen praktijkruimte heb, waar
Mm-hmm.
ik gewoon mijn materiaal voor het grijpen heb. Dus
Ja,
ik
dat
kan
maakt je
ook
goed.
in het moment beslissen, oh, we gaan dit doen.
Ja.
En ik weet dat er collega's zijn die soms heel erg op locatie werken, of een ruimte van een ander gebruiken, of bij gezinnen thuiskomen. Ja, je zult toch van tevoren moeten bedenken wat je in je tas stopt.
Klopt.
Dus dat is niet erg. Maar
Nee.
dan zijn er vaak wel gewoon meerdere dingen die ja, je dan ook soms gewoon weer meeneemt omdat je niet gebruikt hebt.
Ja.
Maar dat kunnen loslaten is vaak wel iets wat door meer vlieguren makkelijker wordt.
Ja, en ik denk hè, dat we. Er zitten twee kanten aan. Want je zegt hè, van ja, in het begin deed ik ook hè, opleidingen en heel veel voorbereiden uit eigen onzekerheid.
Ja.
Nou, weet je, je kunt onzeker zijn omdat je nog niet genoeg vlieguren hebt. Hè? En
Ja.
met, jij sprak 5 jaar geleden de voor mij gevleugelde woorden: zelfvertrouwen groeit met terugwerkende
Ja,
kracht. Hè,
heb ik
door...
dus ook gemerkt door
Ja,
te doen.
precies. Hè, dus
Ja.
door wel dan de dingen te doen die je eigenlijk super spannend vindt. Maar hey, oh, weet je, eigenlijk lukte dat toch wel. En de volgende keer gaat het weer beter en weer beter. En dan
Ja.
daarmee, hè, dus,
Ja.
en met vlieguren en met jezelf gewoon uitdagen. Ja, daarmee krijg je dus dat zelfvertrouwen. En soms moet je ook gewoon accepteren dat je onzekerheid hebt die je echt in de weg zit. En dan
Ja.
mag je er ook voor kiezen om daar zelf nog begeleiding op te zoeken.
Ja. Ja.
En ik denk dat de kunst is, en dat is ook gelijk de, ja, ze noemen het liever de kunst dan een hele ingewikkelde uitdaging om te onderscheiden aan welke
Ja.
kant zit ik.
Precies. Nou
En
ja, en dat
soms
is
heb
wel
je
waar
ook.
wij het straks ook wat over hadden van, kijk, ik geloof enorm in de ervaringsdeskundigheid als je daar zelf voldoende ook uit bent. En
Precies.
dat is wel ook een ontwikkeling die ik soms in het werkveld zie. Toen ik net begon, werd ik haast van discriminatie beschuldigd, omdat ik dus eigenlijk mannen en jongens buiten zou sluiten. Nu is het heel hip om je niche heel smal te kiezen en je ideale doelgroep heel, ja, heel specifiek tot in detail te verwoorden. En vaak dus gekleurd met je eigen ervaring. En ik hou enorm van een combinatie van de juiste theoretische kennis en onderbouwing met eigen ervaring, omdat je aan een half woord genoeg hebt en echt iemand in de ogen kan kijken en zegt: ik weet, hè, en ik ben het levende voorbeeld dat het anders kan. Maar ik zie ook wel een ontwikkeling soms ontstaan dat ik denk: oeh, je bent er zelf amper met één been uit, je tranen zijn amper opgedroogd, maar nu help je een ander daarmee. Ik vind dat je dan heel zuiver hebt te zijn in hoe je het verwoordt. Kijk, als jij zelf heel erg behoefte hebt om bijvoorbeeld rondom rouw nog dingen te doen. Prima om een lotgenotencontact te initiëren, maar bestempel jezelf dan ook als een ander lotgenoot en toevallig de facilitator omdat je de ruimte hebt, maar niet als ik ben de coach die jullie ondersteunt en draagt in dat contact. Want dan heb je echt een andere verhouding, hoort een ander prijskaartje bij je als je het mij vraagt, een andere energieuitwisseling. Dus ik vind dat daarin nog wel eens de grenzen een beetje vaag zijn. En dat vind ik wel lastig.
Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ik zie dat ook. En weet je, ik geloof heel sterk in, hè, als ik moet kiezen voor een begeleider voor mijzelf of voor een van mijn kinderen of nou, voor wie dan ook. En ik moet kiezen tussen twee mensen die dezelfde papieren hebben, dezelfde ervaring hebben en de ene is ervaringsdeskundige, de andere niet.
Ja.
Dan ga ik wel voor die
Ik
ervaringsdeskundige.
ook, 100%.
He, want
Ja.
ik wil gewoon ergens zitten en alles kunnen zeggen. En dat die ander gewoon, weet je, dat hij nergens iets van vindt. Dat hij nergens van schrikt. En gewoon al, he,
Ja.
dat ik voel van, oh, jij snapt het als ik dit nu
Ja.
zeg.
Ja.
Maar dan is voor mij wel belangrijk dat het dus inderdaad ook de juiste papieren, ook de juiste ervaring
Ja.
is.
En genoeg doorleeft, want het
Precies.
valkuil bij ervaringsdeskundigheid is ook dat je jouw verhaal projecteert op de
Op de
ander.
ander.
En dan kan het ook juist voor meer wrijving zorgen. Want soms is het dan ook lekker als je tegen iemand kan zeggen: ja, je hebt gewoon geen idee. En dan kan die ander zeggen: dat klopt. Dus ervaringsdeskundigheid kan echt een kers op de taart zijn, is niet altijd beter.
Nee.
Tenzij je het voldoende dus zelf die kennis hebt doorleefd en ook kan parkeren van oké, dit is mijn ervaring en die zet ik opzij, want ik ben nu met jouw ervaring bezig.
Ja.
En dat is wel echt een skill die, ja, die ook soms tijd vraagt of soms een stukje eigen therapie of ook inderdaad wel de juiste supervisie van iemand die al verder dan jij is. Die stappen zie ik niet altijd genomen worden. Dan is het soms toch... ja, dat is ook het standaard voorbeeld wat natuurlijk in de media wordt genoemd. Ik heb een burn-out gehad, ben eraan het werk, ben nu burn-out coach. Wat ik niet eerlijk vind, want kijk, er zijn hele goede burn-out coaches die vanuit eigen ervaring hele mooie dingen doen. En ik ben ook niet voor dat er vanuit de overheid bijvoorbeeld een soort klassificatie inkomt. Of hey, je moet minimaal hbo of weet ik veel. Maar ik denk wel dat we met z'n allen vooral naar onszelf heel scherp moeten blijven kijken. Ja, klopt mijn eigen ervaring met de cliënten die ik zeg te helpen?
Ja,
en kijk, ik heb ook met ouders gewerkt voordat ik zelf kinderen had. Merkte toen soms juist ook de voordelen daarvan. Omdat ouders dachten, ja, jij kan dat nu ook wel mooi makkelijk zeggen, maar je hebt eigenlijk geen idee.
Ja.
Waardoor ze het soms juist makkelijker van me aan konden nemen. En het is anders nu ik zelf kinderen heb.
Ja, ik geloof gelijk.
Het is allebei.
Ja.
En nou ja, dat is ook, mocht iemand zelf geen kinderen hebben of nog geen kinderen hebben en twijfelen, ja, kan ik dan wel met die doelgroep werken? Ik heb het gedaan en het kan echt prima. En ik zal ook de eerste zijn die zegt dat het wel veranderd is sinds ik zelf ook moeder ben geworden. Ja. Dat is wat het is.
Ja, precies.
Maar ja, dat is wel... ja, ik heb ook wel gezien dat er nou, een soort van begeleiding in vechtscheidingen bijvoorbeeld werd gedaan. En dat ik dacht, volgens mij ben je bij elke vrouw die tegenover je zit, ja, ex-vrouw aan het bevechten. Ja, dat vind ik dan heel kwalijk.
Ja.
En dan is het misschien voor jou zelf heel helend, maar
ja,
dat
precies.
Is niet oké. Okay. Dat is niet waar de cliënt voor komt.
Nee, inderdaad. Dan is het helend over de rug van een ander.
Nou ja, precies. Ja.
Hey, en denk je dat hierin ook... ik zei natuurlijk eerder van, het lijkt wel een soort van haast te zitten. Toen gebruikte ik dat woord niet, maar het lijkt wel een soort van haast te zijn. Van je moet snel dat succes bereiken, je moet snel dit, je moet snel dat.
Yeah.
Want anders dan heb je gefaald, ben je niet ondernemerswaardig of wat dan ook. Denk je dat dat hier ook wel een beetje zit?
Denk ik wel. Dit wordt toch als een soort knopje ingedrukt.
Ja.
Ik denk dat ten opzichte van toen ik net begon naar nu... is er een hele grote verschuiving geworden dat er veel meer met marketing gedaan wordt in het coachlandschap. En dat is meteen ook wel deels mijn zorg, dat soms mensen hele goede advertenties hebben staan, goede funnels hebben staan. Het ziet er allemaal aan de buitenkant heel gelikt uit. En als je nou, dan het mij vraagt, denk ik soms, oké, en dan stap je binnen... is het best een lege huls.
Ja.
De andere kant is ook, en ik denk dat jij die ook heel veel ziet, ik zie soms zulke kundige, professionele mensen, en dat ik denk, ja, maar je zult iets met dat ondernemersstuk moeten, anders kunnen mensen je niet vinden. Of mensen nemen aan dat als het er zo smoetselig uitziet, dat het niks kan zijn.
Ja, precies, ja.
Terwijl uiteindelijk denk ik dat we allemaal weten, als het restaurant er super gelikt uitziet, maar het eten is niet te eten en je betaalt de hoofdprijs. Ja, we gaan liever naar zo'n heel kneuterig, onbollig plekje waar het eten super lekker is en de mensen heel lief. En ja, uiteindelijk, ik ben ook gestart als hulpverlener. Ik heb onderaan de streep is gewoon, de vakinhoudelijke heeft mijn hart. Ik weet dat je, als je een eigen praktijk hebt, het ondernemersstuk, zul je erbij moeten pakken. Vind ik ook leuk. Maar ik denk wel dat ook de marketinggurus, om het even zo te noemen, hebben ook in de coachingswereld en in de hulpverleningswereld ook, denk ik, makkelijke prooien gevonden.
Ja, absoluut.
Want er is gelukkig inmiddels meer, maar in de tijd dat ik mijn opleiding deed, en dat is helemaal niet zo heel lang geleden, werd er niks met marketing gedaan. Werd er niks met ondernemerschap gedaan. Dus ik had een prima papiertje om als hulpverlener aan de slag te kunnen. Maar als ik dat vanuit ZZP-basis wilde, had ik niet... Ik had geen idee hoe ik überhaupt een factuur moest opzetten. En inmiddels komt dat meer, hè. Is ook dat sociaal ondernemer is veel meer een ding, ook in opleidingen. Maar ik heb dus ook gezien dat er, nou ja, makkelijk geld verdiend werd over de rug van vakinhoudelijk goede mensen. En die dan dus ook daarom stuk lopen op het ondernemerschap. Omdat iemand heeft gezegd, wat er heel fancy uitziet. Oh, je moet gewoon deze knopjes indrukken. En dan, tadaa, dan heb je
ja,
binnen een
klopt
jaar
het.
een omzet van weet ik hoeveel in de
Ja,
maand.
maar dat tadaa, dat is er dan heel vaak niet. Nee, en
Nee.
ik vind ze zonde, want je zegt nu kwestie die marketing en het is vooral online allemaal.
Ja, veel
En
wel.
terwijl ik nog
Klopt.
steeds denk, en ook altijd tegen mijn klanten zeg, maar wie zit er nu gewoon bij jou? Weet je, wie doet er in dezelfde supermarkt boodschappen? Wie
Ja.
staat er naast jou op het schoolplein? Weet je, dat vergeten we allemaal. Dus
Ja.
en dat is zeker ook sinds corona is dat
Ja,
natuurlijk
is dat
heel erg
wel
versterkt, hè?
versterkt?
Omdat we met
Ja.
z'n allen wel online moesten. Met alles werd in één keer online. Maar we zijn een soort van teruggekeerd naar het normale leven. Maar we zijn toch in dit opzicht vergeten dat er nog een hele offline wereld is. En dat onze klanten gewoon offline rondlopen.
Ja.
En dat we dan allemaal heel veel moeite zitten te doen met allerlei. Hey, hoe kan ik het algoritme van Insta beïnvloeden? En weet ik het de
Ja.
hele rattenplan? Terwijl ik denk van joh, als je nou gewoon. Die moeder die weet ik het, in de schappen, tussen de schappen in de supermarkt ziet. En die tegen je zegt dat het eigenlijk helemaal niet zo lekker gaat. Als je die nou gewoon eens een gesprek mee
Ja,
voert.
klopt.
Want daar is je klant. En niet dat je nou door de supermarkt moet lopen met
Nee, maar het
waar
is
is de
wel, ik snap wat je
klant?
bedoelt. Want kijk, er zijn voorbeelden die inderdaad wel met een online training, met de juiste advertenties, met de juiste e-mail funnels een heel prima inkomen hebben neergezet. Maar dan hoop ik dat dat ook is wat je leuk vindt. Want er gaat heel veel tijd in zitten om dat technisch gezien allemaal helemaal te tweaken en te verbeteren. En ja, ik vind dat niet leuk.
Ik
Ik
ook
hou
niet.
wel van schrijven en ik hou wel van verhalen delen. Maar ik hou niet zo van dan heel erg nadenken over, oh, dan moet dit de eerste mail zijn. Dan moet de volgende dan. En die moet na zoveel dagen en op dit tijdstip. Ja, dan denk ik dat je een ander vak had gekozen.
Ja, precies.
Wat prima is, hè? Want ik zie ook wel mensen die denken, oh, ik start mijn eigen bedrijf als coach en buigen af naar wel meer, ik wil een VA worden, bijvoorbeeld een virtual assistant. Of die wel merken, oh, ik heb eigenlijk veel meer met die vormgevingskant. Dus ik ga voor mensen een huisstijl ontwerpen, wat helemaal prima is. Maar ja, ik denk wel, als jij hulpverlener of coach in hart en nieren bent, kan ik me niet voorstellen dat je blij wordt om daar je tijd in te stoppen.
Ja,
Ja.
dat is de
Ik ben
vraag.
het niet in ieder geval.
Nee, 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 maar ik denk, het is precies wat jij zegt, hè? De een vindt dat leuk, de ander vindt dat niet leuk.
Ja.
Hè? En ik denk dat we met z'n allen ook wel los mogen komen van. En ik heb het laatst in een van mijn laatste podcasts ook nog benoemd. Hè, dan denken we van we moeten een podcast hebben, we moeten die weggever hebben, we moeten een challenge geven, we moeten dit doen, we moeten dat doen, want dat leren we. Dat
Ja.
hebben we, dat horen we. En dat is nergens, dat ik daarmee wil zeggen dat anderen dat jou dan
Voor sommigen
vertellen
werkt het ook, hè?
uitgekeerd, hè? Want het werkt allemaal. Het is allemaal een goed idee. Maar we vergeten zelf na te denken en onszelf de vraag te stellen van ja, maar werkt dat ook voor mij en vind ik het
Precies.
leuk om te doen?
Ja.
En dus ik kreeg laatst ook weer dat iemand tegen mij zei zo van, nou Marlies, ik snap echt niet dat jij niet op LinkedIn, want hè, daar is nog een hele ongekende
Oh
markt en daar
ja.
zou je zoveel. En ik denk alleen maar, ja, weet je, ik word er echt gewoon zo ongeïnspireerd van dat hele
Ja.
LinkedIn.
Ja,
Ik heb
dat
daar
moet je
geen
dus
zin
niet
in.
doen. Nee.
Dus ja, dus dan laat ik dat
Ja.
links liggen. Is dat
Ja.
slim? Nou, misschien niet, maar het
Nee.
is wel slim
Voor
omdat ik
jouw
blijf,
energie.
precies, omdat
Ja.
ik gewoon plezier heb in wat ik doe.
Precies.
En ik denk dat we dat met z'n allen mogen doen. He, als jij blij
Ben ik helemaal
wordt
met je eens.
van kletsen, dan ga je een podcast opnemen.
Ja.
Vind je het hartstikke leuk om reels te maken en gekkigheid uit te halen, dan ga je reels maken. Maar je hoeft niet alles te doen
Nee,
en je hoeft
beter van niet ook.
dat ook
Want dan
nog
hou
eens.
je helemaal geen tijd over om, als je het
Ja,
mij
ja,
dus
ja,
vraagt, te
ja.
doen
Ja,
waar het eigenlijk om was begonnen.
precies, ja.
Maar het is wel zo, in het verlengde van wat jij vertelt, wat ik ook merk. Kijk, ik heb bijvoorbeeld ook een podcast en ik ben zo inconsequent als de neten. En dat is heel slecht, hè? Iedereen, en ik ben het
Waarom?
ook helemaal mee eens. Consequent zijn is eigenlijk het beste wat er is. Maar wat ik echt met mezelf besloten heb, is dat ik dat wil doen als ik voel, oh ja, ik heb nu zin om dat op te nemen. Of ik heb nu echt een gesprek gehad met iemand en daar wil ik nog iets in een podcast over opnemen. En ja, die impuls heb ik nu niet. En dan krijg ik wel eens dat mensen zeggen, ja, maar ik ben er doorheen. En wanneer komt die volgende nou? En dan zeg ik, oh ja, kan ik binnenkort wel een keer doen, maar...
Weer doen, ja. Ja, maar goed, dan kies je toch ook waarin je wel en niet consistent bent.
Ja, precies.
Ik ben
en voor sommigen werkt het, hè, om te zeggen, ik ga elke maandag dit en dat doen. Ja. Bij mij is inspiratie wat minder te vangen. En ben ik er dus ook heel oké mee dat dus ook zo'n ding is, wat heel erg in golven is.
Ja, precies.
En ja, ik denk ook wel dat de mensen die dat irritant vinden, en zich daar niet overheen kunnen zetten, die komen gewoon niet bij mij. Nou, prima.
Ja, precies. Ja, mooi. Mooi. Hey Elske, we moeten even langzamerhand naar de afronding, want de tijd gaat snel.
Ja, helemaal goed.
Ik ben heel nieuwsgierig. Als je nou kijkt, hè, met alles wat je nu de afgelopen 10 jaar hebt geleerd, ervaren, wat zijn dan de belangrijkste ondernemerslessen? Het is eigenlijk nog een hele grote vraag, maar pik er even 1, 2 dingetjes uit of je zegt van, oh, weet je, dat is echt iets waarvan ik zeg, dit moet je wel niet doen. Welk advies zou je dan nog willen geven?
Nou ja, ik denk wel dat het allerbelangrijkste is dat je, een beetje aansluitend bij mijn uitleg over hoe ik naar transformatie kijk, dat je jezelf dus toestaat om een soort ongefilterde versie van jezelf te worden.
Ja.
Dus juist de dingen wat misschien een beetje gekkig aan je is, of waarvan je soms denkt dat matcht voor geen meter eigenlijk. Dus heb een brand of zo naar buiten toe, matcht daar eigenlijk niet bij. Dat, ja, je kunt eigenlijk niet te veel jezelf zijn. En dat is de grootste les misschien die ik heb geleerd toen ik als maatschappelijk werkster werkte, kon ik echt zo, dit is mijn loondienst garderobe.
Ja.
Als ik nu bij wijze van spreken op de Zwarte Cross loop, in de supermarkt, een training geef, ik zal er echt niet meteen overal precies hetzelfde uitzien, maar ik heb geen andere garderobe meer. Mensen zouden mij vroeger in loondienst, als ik ze dan in mijn privé tegenkwam, haast niet herkennen. Ik ben veel meer mezelf, dus ik hoef ook niet te strikken als soms werken en privé meer in elkaar overloopt.
Ja, mooi.
Ik ben een mens. Ik ben mezelf meer toe gaan staan om gewoon mens te zijn. En ik merk, ja, mensen doen ook zaken met mensen. Dus je kunt ook daarin je eigen twijfels of onzekerheden, durf die ook gewoon te delen. Want dat geeft juist herkenbaarheid.
Ja, mooi.
Daar komen soms de mooiste gesprekken over.
Ja, absoluut. Ja, absoluut. Mooi. Zou je het nog steeds zo hard aan iedereen aanraden als mensen een impuls voelen? Ik zou wel coach willen worden. Wat zeg je dan?
Nou, niet aan iedereen.
Mm-hmm.
Coach worden is niet voor iedereen. En coach worden kan ook in loondienst. Het ondernemerschap is ook niet voor iedereen. En ik denk wel dat er soms gewoon ook wat eerlijker gespiegeld mag worden op, weet wel dat dit er ook bij hoort als je een eigen zaak hebt. En ik zal de laatste zijn die iemand van de roze wolk laat donderen. Maar als iemand mij vraagt van, goh, wat zijn de uitdagingen, ben ik daar wel eerlijk over.
Ja.
En dan zijn er ook wel eens mensen die zeggen, oeh, dan weet ik niet of dit iets voor mij is. En dan zeg ik, ja, maar dat is wel een gezonde vraag om te onderzoeken.
Ja, absoluut.
En gun jezelf de tijd, als het blijft kriebelen, zou ik ook altijd zeggen, gun jezelf dan ook de eigen ervaring ermee en ga het onderzoeken. Maar dan wel echt met de joker in je zak dat je mag bedenken. En dat het dus juist dan heel succesvol is als je besluit je uit te schrijven, als dat voor jou het meest passende bleek te zijn. En daarin hebben we wel nog echt een switch nodig, denk ik.
Ja, ben ik helemaal met je
ook
eens.
Ook in onze omgeving, hè. Want, oh, die heeft haar bedrijf gestopt. Daar wordt dan ook soms oordelend over gesproken. Terwijl we denken allemaal als omgeving dan ook mogen zeggen, als je nu dus een plek hebt waar je veel meer rust ervaart, gefeliciteerd, super tof.
Ja, precies. Ja, mooi. Ja. Dankjewel.
Nou, dankjewel. Graag gedaan. Dank voor het gesprek.
Elske, waar kunnen mensen jou vinden? Want ik kan me voorstellen dat ze...
Gewoon zoeken op mijn eigen naam. Dus Elske Kolkman. Elke dag op Insta. Uitzonderingen soms dagen later. Maar zowel inkijkers in de praktijk als dus ook in mijn menselijke leven.
Ja.
De mooie plek waar ik woon en mijn gezin en mijn hond. En Op LinkedIn ben ik af en toe wel. Mijn LinkedIn of mijn Facebook is gewoon gekoppeld aan mijn Insta.
Ja.
Dus daar krijg je het ook wel mee. Maar daar ben ik zelf eigenlijk niet. Meisjescoach.nl is de website waar je veel meer informatie ook vindt over de opleiding eventueel. En,
Want
in Zeeuwend kun je me in het wild tegenkomen.
Ja, in het wild kun je Zeeuwend, ja.
Ja.
En zei je nou, mei begint dan de volgende lichting van de
meisjes? April dit jaar.
Oh, april. Okay.
19 april. Ik heb nog plek.
Okay.
Dus als mensen twijfelen of het iets voor hun is, kunnen ze zich eerst bij mij melden. En dan hebben we een gesprek om te kijken of die match van beide kanten ook klopt.
Mooi zo, hartstikke goed. Nou, ik zal ook even een linkje opnemen.
Oh, tof.
Show notes, dus helemaal goed. Lieve Elske, dan wil ik je graag bedanken voor...
Ja, jij bedankt.
Leuk.
Leuk om weer even bijgepraat te zijn.
Ja, ja. En zullen we gewoon even voor de vorm tegen elkaar zeggen... Nou, we zijn toch ook geen 5 jaar ouder geworden?
Nee, nou, dat vind ik ook.
Nee, hè?
Ja.
Ja. Nou, hey,
heel niet als 5 jaar. Dus dat is
nou,
ook weer leuk, toch?
Nou, misschien moeten we het over 5 jaar nog een keer doen.
Time flies when you're having fun. Is een goed teken, toch?
Precies. Oké. Okay. Hey, ontzettend bedankt.
Ja, fijne dag.